Hebreeën 11 dus als de eerste schriftlezing. En dan met name vers 17 tot en met 33. Hebreeën 11 vers 17 tot en met 33. En aansluitend Exodus 1 vers 12 tot en met Exodus 2 vers 6. Hebreeën 11 vanaf vers 17. Door het geloof heeft Abraham, toen hij door God op de proef gesteld werd, Isaac geofferd. En hij die de belofte ontvangen had, heeft zijn enig geborene geofferd. Tegen hem was gezegd, dat van Isaac zal uw nageslacht genoemd worden. Hij overlegde bij zichzelf dat God bij machten was hem zelfs uit de doden op te wekken. En hij kreeg hem als het ware daaruit ook terug. Door het geloof heeft Isaac zijn zonen Jacob en Esau gezegend. Met betrekking tot toekomstige dingen. Door het geloof heeft Jacob bij zijn sterven ieder van de zonen van Jozef gezegend. En hij boog zich in aanbidding neer, terwijl hij leunde op het uiteinde van zijn staf. Door het geloof heeft Jozef bij zijn sterven melding gemaakt van de uittocht van de Israëlieten. En heeft hij op een opdracht gegeven in verband met zijn gebeente. En dan komt de tekst voor vanmorgen, vers 23. Door het geloof werd Mozes, toen hij geboren was, 3 maanden lang door zijn ouders verborgen, omdat zij zagen dat het een heel bijzonder kindje was. En zij waren niet bevreesd voor het bevel van de koning. Door het geloof heeft Mozes, toen hij groot geworden was, geweigerd een zoon van de dochter van de farao genoemd te worden. Hij koos ervoor liever met het volk van God slecht behandeld te worden, dan voor een ogenblik het genot van de zonde te hebben. Hij beschouwde de smaad van Christus als grotere rijkdom dan de schatten in Egypte, want hij had het loon voor ogen. Door het geloof heeft hij Egypte verlaten zonder bevreesd te zijn voor de toorn van de koning, want hij bleef standvastig als zag hij de onzichtbare. Door het geloof heeft hij het Pascha ingesteld en het besprenkelen met het bloed, opdat de verderver van de eerstgeborenen hen niet zou treffen. Door het geloof zijn ze door de Rode Zee gegaan als over het droge. Toen de Egyptenaren dat ook probeerden te doen, zijn zij verdronken. Door het geloof zijn de muren van Jericho gevallen, nadat ze tot 7 dagen toe omringd waren geweest. Door het geloof is Rachab de hoer niet omgekomen met de ongehoorzame, omdat ze de verkennis met vrede had ontvangen. En wat zal ik nog meer zeggen, want de tijd ontbreekt mij om te vertellen over Gideon, Barak, Simson, Jefta, David en Samuel en de profeten. Zij hebben door het geloof koninkrijk overwonnen, gerechtigheid in de praktijk gebracht, belofte verkregen, muilen van leeuwen gesloten. Tot zover. Dit getuigenis uit het Nieuwe Testament. En vervolgens, zoals gezegd, lezen we de achtergrond van vers 23 van Hebreeën 11 in het Oude Testament, Exodus 1. En we beginnen daar te lezen vanaf vers 12. Exodus 1, vers 12. En we lezen door tot hoofdstuk 2, het 6e vers. Exodus 1 vanaf vers 12. Hoe meer zij, dat is de Egyptische grootmacht, zij, het, dat is het volk Israël, hoe meer zij het echter onderdrukte, hoe talrijker het werd, het volk van Israël, en hoe meer het zich uitbreidde, zodat zij in angst verkeerden, die Egyptenaren, vanwege de Israëlieten. De Egyptenaren lieten de Israëlieten met harde hand voor zich werken. Ze maakten het leven bitter voor hen door hen zwaar werk te laten verrichten met leem en bakstenen en door allerlei werk op het veld. Al hun werk waarmee ze hen moesten dienen met harde hand. Bovendien zei de koning van Egypte tegen de vroedvrouwen van de Hebreeuwse vrouwen van wie de naam van de een Sifra was en de naam van de ander Pua. En hij zei, als u de Hebreeuwse vrouwen bij het bevallen helpt en u let op de stenen baarstoel, dan moet u, als het een zoon is, hem doden. Maar als het een dochter is, mag ze blijven leven. De vroedvrouwen vreesden echter God en deden niet wat de koning van Egypte tot hen gesproken had, maar lieten de jongetjes in leven. Toen riep de koning van Egypte de vroedvrouwen bij zich en zei tegen hen, waarom hebt u dit gedaan dat u de jongetjes in leven laat? De vroedvrouwen zeiden tegen de farao, omdat de Hebreeuwse vrouwen niet zijn zoals de Egyptische vrouwen, want zij zijn sterk. Ze hebben al gebaat voordat er een vroedvrouw bij hen is aangekomen. Daarom deed God aan de vroedvrouwen goed en het volk werd talrijk en zeer machtig. En het gebeurde omdat de vroedvrouwen God vreesden dat hij aan hen nakomelingen schonk. Toen gebood de farao heel zijn volk, al de zonen die geboren worden moet u in de Nijl werpen, maar al de dochters mag u in het leven laten. Een man uit het geslacht van Levi ging en nam een dochter van Levi tot vrouw. En de vrouw werd zwanger en baarde een zoon. En toen ze hem zag dat hij mooi was, verborg ze hem 3 maanden. Maar toen zij hem niet langer verborgen kon, nam zij voor hem een mandje van biezen en bestreek het met asfalt en pek. En zij legde het kind daarin en zette het tussen het riet aan de oever van de Nijl. En zijn zuster ging op afstand staan om te weten te komen wat er met hem gedaan zou worden. En toen daalde de dochter van de farao af om zich te wassen in de Nijl. Terwijl haar dienaressen langs de kant van de Nijl liepen, zag zij het mandje midden in het riet en ze stuurde haar slavin om het te halen. Toen zij het opendeed, zag ze hem, het kind. En zie, het jongetje huilde. En zij kreeg medelijden met hem en zei, dit is één van de Hebreeuwse kinderen. Ik zou graag nog een poosje doorlezen, maar dat gaat niet. Mag u thuis doen, deze dag. Wonderlijke geschiedenis van Gods verlossingswerk. Zoals gezegd is de tekst voor de verkondiging, Hebreeën 11 vers 23. Laten we die samen nog een keer lezen. Hebreeën 11 vers 23. Door het geloof werd Mozes, toen hij geboren was, 3 maanden lang door zijn ouders verborgen, omdat zij zagen dat het een heel bijzonder kindje was. En zij waren niet bevreesd voor het bevel van de koning. Geliefde gemeente, jong en oud, doophouders. Thema voor de preek is een bijzonder kind. Een bijzonder kind. Ja, welke ouder vindt dat nou niet? Het is een bijzonder kind. En dat is die. Of zij. Zelfs als het al heel jong tekenen geeft van zwakte. Zelfs als er al heel snel beperkingen zichtbaar zijn. Het is wel je kind. Is dat de reden waarom dit in de Bijbel staat? Dat wij moeten weten dat de ouders van Mozes, net als ieder ouder, zo heel voor de hand liggend, hebben gedacht toen Mozes werd geboren. Wat een bijzonder kind. Dat zegt toch iedereen? Nou, er is wel wat meer aan de hand met Mozes en bij zijn ouders. En ik hoop dat we als gemeente, maar ook jullie als doophouders in deze dienst, worden opgescherpt als we in de spiegel kijken en bemoedigd als we de belofte van het woord horen en we horen hoe Gods genade in het gezin van Mozes heeft geschitterd. Hoe is dat nou allemaal gegaan? Laten we het even kort langslopen. Nou, allereerst jongens en meisjes, is het al heel bijzonder als we letten op de vader en moeder van Mozes. Weet jullie hoe die heette? Stond er niet bij. De namen van hen worden pas in Exodus 6 genoemd. Hoe heette de vader en moeder van Mozes? Wie weet dat? Een beetje moeilijk, hè? De vader van Mozes heette Amram. En de moeder? Jochabed. En vaders en moeders, Als ik eens even doorvraag bij u. Hoe heet moet ik het goed zeggen? Hoe heet de vader van Mozes, Amram? En hoe heette de vader van Amram? Kehat. En weet u wie Kehat was? Dat was de broer van Jochabed. En als Jochabed de zus was van Kehat, is Amram dus getrouwd met zijn tante. Raar, hè? Zulke dingen staan in de Bijbel. In Leviticus lezen we dat God dat verbiedt. Geen huwelijken in de familie. Maar in de Bijbel hier, in het tweede Bijbelboek, wordt beschreven hoe op voor ons wonderlijke manier twee mensen van elkaar zijn gaan houden. Amram getrouwd met zijn tante. Zo werkt God wel vaker. Waar de goede gemeente denkt, moet er uit die familie nou nog iets goeds komen? Kan dat daar nog echt wel opgelost worden? Als het zo vreemd begonnen is? Als er door die familiegeschiedenissen scheuren lopen en zwarte bladzijden zijn? De Bijbel is een eerlijk en ook een heerlijk boek, gemeente, als je daarin iets van je gebroken leven herkent en verwonderd raakt. Dat God met bladzijden waarvan wij denken, daar zet hij een punt, een komma zet en doorgaat. Helemaal als we letten op dat zowel Amram en Jochebed, de vader en moeder van Mozes, uit het geslacht van Levi kwamen. In eerste instantie zou je dan kunnen denken, zo, mooi. Als je uit het geslacht van Levi komt, geweldig. Dat waren mannen die een belangrijke positie hadden in de tempel. Maar als we vanuit Exodus 2 even zouden terugbladeren naar Genesis 49, een paar hoofdstukjes terug, dan lees je daar dat Jacob op zijn sterfbed ligt. We hebben er ook van gelezen in Hebreeën. En dan zegent hij zijn zonen. Nou ja, zeker, zo noemen we dat. Woorden van een stervende vader voor zijn nageslacht. Maar wat klonk er bij Levi? Evenals bij zijn broer Simeon. Daar waar Amram en Jochebed van afstammen. Hun voorvader. Simeon en Levi zijn broers. Hun wapens zijn werktuigen van geweld. Laat mijn ziel niet in hun geheim overleg komen, zegt Jacob. En mijn eer niet aan hun bijeenkomst deelnemen. Want in hun woede hebben zij mannen doodgeslagen. En in hun moedwil hebben zij runderen de pezen doorgesneden. Vervloekt zij hun woede, want die is hevig. En hun verbolgenheid, want die is hard. Ik zal hen verdelen over Jacob en hen verspreiden in Israël. Nou zeg. Deze twee mensen, de vader en moeder van Mozes, komen uit de stam van Levi. Wonderlijk, hè? Ik met u lees Exodus vooral met de huiver voor het antisemitisme wat overal van de regels afdrupt. En we hebben het over die bruut van een Egyptische koning of farao. Wat een geweld om dat onschuldige volk te onderdrukken. Maar de Bijbel is ook wel zo eerlijk dat ze beschrijven dat ook Israël er wat van kon. En dat Levi heeft huis gehouden met bruut geweld. Uit dit geslacht komen twee mensen die van elkaar houden en een relatie aangaan waarvan wij zeggen, moest dat nou? Maar zij hebben geloofd. Door het geloof hebben zij, Mozes, toen hij geboren was, 3 maanden lang verborgen. Als je dat toch probeert in te denken, ouders. Dat geloof is dus niet begonnen bij Amram en Jochebed toen het kindje geboren werd. Dat geloof was er al toen ze samen intiem werden. Hoe durf je, zonder dat je ook maar enigszins een beroep kan doen op echo-apparatuur en zo, met elkaar de liefde te delen, niet wetend of daar een zwangerschap uit voortkomt, laat staan dat je weet of er een jongen of een meisje is. Wij zouden zeggen, ze hadden toch wel een beetje aan geboortebeperking moeten doen, toch? Want, stel je voor dat het wel een jongetje zou zijn. Stel dat Jochebed zwanger werd en het werd een jongetje. Jongens en meisjes, wat zou er dan gebeuren? Ja, dan zou die ook als die geboren werd een keer gaan huilen. Ja, en wie gingen er door de straten daar in Goshen? Bij het volk Israël? Soldaten. En die soldaten die deden geregeld het hand achter het oor. Ja, we horen er weer een. En dan bonsden ze op de deur. En als de deur niet open ging, dan trapten ze die deur in. En dan gingen ze naar binnen en dan keken ze. Kleedje weg. Oh, is een meisje, laat maar liggen. Hé, dit is een jongen. Die nemen we mee. En wat gaat er dan gebeuren? Heb je dat gelezen, hè? Dan gaan ze het water in. En baby's kunnen niet zwemmen. En als ze bleven haken in aan de kant, dan kwam er zo'n grote krokodil aan. Amram en Jochebed, in een tijd waarin het risico aanwezig was, dat als het een jongetje werd, ze het meteen zouden kwijtraken aan de dood, zijn intiem geweest, hebben niet gedacht, we wachten maar even tot het gevaar geweken is. Door het geloof hebben ze hem verwekt, maar ook ontvangen. En ze hebben gezien, het is geboren. Wat is dat geweest, hè? Ook voor het jochie Aaron, die toen ongeveer, denken we, 3 jaar is geweest. En zus Miriam van 10 jaar. Kom je in groep 6, zouden wij denken, op school, mag je niet vertellen. We hebben een broertje gekregen. Dan moet je zwijgen. Wat is dat geweest voor een moeder in die tijd? Als je kind huilt. De eerste week gaat het nog wel. Maar ik weet ook als de weken vorderen en ze worden 2 maanden dat je denkt. Het is te hopen dat de buren een beetje vredig gezind zijn. Want ja, dan moeten ze hem verbergen. In de wetenschap, er komt een dag dat hij gevonden wordt. Waarom hebben ze hem verborgen, jongens en meisjes? Ja, uit angst zou je denken, hè? Ik zei het toch, die enge soldaten. Laten we Mozes verbergen, Amram. Laten we Mozes verbergen, Jochebed. Want als die soldaten komen... Nee. Er staat niet, uit angst werd Mozes verborgen. Maar in geloof. Dan zijn we bij het thema en bij de kern van de tekst. Want wat is de reden waarom dit jongetje na zijn geboorte wordt verborgen? Omdat het een heel bijzonder kind was. Dat is geloof. Heere God, u schenkt ons in een tijd dat jongetjes eraan gaan. Een kind... waarin wij zien wat van u is. Want ik zou erop terugkomen, hè, jongelui. Waarom het niet zomaar door Amram en Jochebed is gezegd. Een bijzonder kind zoals ieder ouder dat doet. Weet je wat het in het Hebreeuws staat? In de Statenvertaling is het vertaald met schoon. Oh, in de herziene Statenvertaling is het vertaald met mooi. Of hier, bijzonder. Weet je wat er in het Hebreeuws staat? Tof. Goed. Nou, die waren dus ook al niet gereformeerd. Het valt wel tegen met die ouders van Mozes. Nou, laten we even wachten, gemeente. Als wij denken, deze jongen is toch ook in zonde ontvangen en geboren. Als de Bijbel hier een woord gebruikt dat uit het paradijs stamt, het was goed, in de meest diepe zin van het woord, dan moeten wij dat laten staan. En als dat even niet past in een bepaald schema, dan moeten wij allereerst luisteren en doorvragen bij de tekst wat dan Gods bedoeling is. Waarom is dit een heel bijzonder kind? Omdat Amram en Jochebed in dit kind Gods belofte, Gods genade, Gods heerlijke belofte voor de toekomst hebben gezien. In dit kind zit in potentie een kind dat van hem is en dat ons door de duisternis heen gaat redden. Een heel bijzonder kind. Stefanus, dat is de derde keer dat Mozes ter sprake komt in dit verband in de Bijbel. Als het gaat over zijn geboorte. Stefanus heeft ook voor die Joodse raad gestaan en heeft heel de geschiedenis van Israël opgerakeld en laten zien hoe God altijd is opgekomen voor zijn volk. En dan heeft hij het over Mozes die geboren werd en dat hij verborgen werd omdat hij, zo wordt dan vertaald, uitnemend schoon was. Maar letterlijk staat daar astaiostoi theo. Schoon, mooi, bijzonder, goed voor God. Ouders, ik kan me voorstellen dat je toen je het kind op je buik gelegd kreeg. Toen je als vader het voor het eerst in de armen nam. Je Samuel, je Rode. Dat je niet meteen gedacht hebt waar het nu over gaat in de preek. En dat je natuurlijk hebt gedacht, lief, mooi, zacht, kwetsbaar. Maar zul je voortaan, bij het opgroeien van je kind en ook bij de andere kinderen, ook als je ze net aan nog dragen kan, niet vergeten waarom zij bijzonder zijn. Niet omdat ze Heldoorn of Heuvelman heten. Niet omdat ze lid zijn van de Laankerk. Niet omdat zij in zichzelf van die engeltjes zijn en zo geboren zijn. Maar omdat je door je kind, dwars door ook die zonde heen die ik in dat kind zit, Gods genade ziet die beloofd is. God heeft gezegd, ik ben hun erfgenaam, ik ben hun vader. God heeft in het evangelie laten horen, voor dit kind heb ik mijn zoon naar de wereld gezonden. Voor dit kind dat jullie niet in de Nijl hoeven werpen. Dit kind wat jullie op mogen voeden is Jezus door de doodsjordaan heen gegaan. Heeft hij aan het kruis gehangen, is hij opgestaan. Voor dit kind, dit bijzondere kind, is de Heilige Geest 24/7, 365 dagen per jaar beschikbaar. Om eigen te maken wat God belooft. Wat een voorrecht. Als je je kind ook in deze tijd, waarvan mensen zeggen, nou ja, ze zullen het misschien niet tegen jullie zelf zeggen, maar als ze achter jullie rug ompraten, zeggen, waar beginnen ze aan? Wie begint er nou nog aan kinderen in deze tijd? Financiële onzekerheid. Hoe ziet de wereld er over 20 jaar uit? We moeten ook een beetje letten op de voetafdruk die we achterlaten. Nou, onze tijd is natuurlijk een andere tijd in zekere zin dan de tijd waarin Mozes geboren werd. Maar helemaal onterecht is die opmerking niet van die mensen. Ze hebben in ieder geval goed gezien dat de tijd niet deugt. Wat maakt nou dat christelijke ouders toch beseffen, ik begin niet aan kinderen, al ben ik daarvoor verantwoordelijk. Maar God begint steeds weer opnieuw. Hij komt met een kind, kwetsbaar. In een hele gevaarlijke wereld. Dat is omdat je nooit met lege handen staat. Want God geeft bij het geschenk van nieuw leven ook de belofte van een nieuwe geboorte. God geeft bij het geschenk van je kind de belofte. Je staat er niet alleen voor. Niet alleen die kleine handjes van jouzelf. Niet alleen die verkeerde woorden of verkeerde voorbeelden die je kun je geven van jouzelf zijn dat wat je kinderen meekrijgen. Maar ook mijn woord, mijn handen, mijn trouw, mijn belofte. Zo hebben Mozes' ouders hem gekoesterd 3 maanden lang. Ik ga daar nu niet te ver op in. Maar het is wel een prachtige lijn natuurlijk dat er een moment komt dat je beseft, Heere, wat een zegen dat ik ze nog een poosje thuis mag hebben. Wat een zegen dat ik ook in de verborgenheid, in dat hele jonge leven al dingen mee mag geven. Dat voordat ze 12 jaar worden en ook seculiere onderzoeken aantonen, dat daar dan de meeste beslissingen wel gevallen zijn voor later. Dat ik ze op een bepaalde manier mag vormen. En ook leren loslaten. Dat is moeilijk. Zeker als ze het tegen jezelf zeggen. Pa, je moet het loslaten. Ja. Als ik ze dan maar loslaat als vader, als moeder, als opvoeder in de kerk. Loslaat in de zin van vasthoudend geloven. God laat zijn erfgenaam niet los. Het is niet alleen mijn kind, maar ook zijn kind. En dan zie je hoe die lijnen zich samen bundelen. Hè? We zouden denken, op het moment dat Mozes niet langer verborgen kan worden, menen ze, en ze er zelf voor kiezen om dat kind dan die Nijl in te laten gaan, in de ark. Dat staat er letterlijk, hetzelfde woord. Niet zomaar een biezen mandje, maar de ark. Dan krijgt Mozes zijn naam van een Egyptische prinses uit het water getrokken. De farao dacht, in de Nijl houdt het volk wel op voor te bestaan. En God zei, nee hoor, uit de Nijl wordt mijn verlosser getrokken. De wereld stond op Golgotha eeuwen later. En de duivel had het nakijken. Daar gaat de geliefde zoon eraan. Maar zo kwam de redding naar de wereld. De belofte van het evangelie. God overwint. Elie Wiesel, nog niet eens zo lang geleden overleden, zei die Egyptische prinses, die mag bij Yad Vashem ook in de laan van de rechtvaardigen staan. De dochter van de tegenstander kreeg medelijden. Nee, niet zoals de kanttekeningen van de Statenvertaling zeggen. Ze kreeg geen medelijden, maar ze dacht, dat is een knap jochie, die kan ik niet laten liggen. Daarom was hij schoon, het betekent gewoon dat het een knap ventje was. Nee, dat staat er niet. Ze krijgt medelijden omdat het een jongetje van de Hebreërs was. Uit onverwachte hoek. Laat God de vijand meewerken voor het plan van de verlossing. En zo mogen wij. Als je ze naar bed brengt, als je met ze onderweg bent. Als je met ze eet, als je op vakantie gaat. Als je de dag bespreekt, als ze uit school komen. Elke keer zien, daar komt een bijzonder kind aan. Omdat het een kind is dat gedoopt is. En omdat wij die doop hebben laten voltrekken. Omdat wij geloven dat God bijzonder is, dat God genadig is. En dat met alles wat er mis kan gaan, wij vasthouden aan de kracht van zijn belofte. Het is een bijzonder kind voor God. En ouders tot slot. Ouders die denken, dat is mooi gezegd, maar bij mij lijkt dat verder weg dan ooit. Ik had zo graag gewild dat ze er vanmorgen bij waren. Ik had zo graag gewild dat ze überhaupt naar een kerk gingen. Dat ze nog in hun Bijbel lazen. Dat ze niet de weg van God hadden verlaten. Waar blijft u dan met die belofte? Is God dan toch een beetje willekeurig? Doet hij het bij de een wel en bij de ander niet? Dat zijn vragen die ik niet, zelfs niet in één hele preek, en laat staan in een paar zinnen zou kunnen oplossen. Maar zult u niet vergeten, dat ook die momenten, dat je denkt, nu ben ik radeloos, u de belofte van deze dienst meeneemt. Hoe ging het met Mozes? Hoe ging het met Simson? Hoe ging het met Barak? Hoe is het met David gegaan? Hoe is het met Mozes gegaan? Altijd weer die stormen. Altijd weer die aanvechting. Altijd weer die momenten dat je dacht, en nu is het klaar. Weg, Israël, helemaal van de kaart. Over, uit. Altijd weer kwam op het onverwachts. Verrassend. Gods genade bovendrijven. En die zijn er ook toch vanmorgen hier. Die op weg waren om definitief God te verlaten. En door de gebeden en door het geloof van ouders en grootouders dagelijks gebracht werden bij Gods troon en terugkeren. Dat geven God voor nu en later. Dat niemand van ons hier vanmorgen aanwezig zal ontbreken. Als Jezus troon op de aarde staat. Als het gebed dat gebeden is, verhoord wordt. Gerda, Leo, Jan Maarten en Beline. Vul je naam maar in. Zie je ze al staan voor de witte troon. Niet meer bang. Nooit meer nacht. Nooit meer zonde. Nooit meer aanvallen van de buiten. Van de duivel. Maar altijd in het licht van de eeuwige genade van God. Amen. We gaan met elkaar zingen. Psalm 17 en nu het vierde vers. Naar de wet hebben we gezongen. Ik zet mijn treden in uw spoor. Nu zingen we. Maak uw weldaan wonderbaar, gij die uw kinderen wilt behoeden voor vijandsmacht en vreselijk woede en hen beschermt in het grootst gevaar.